Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte van Handelingen 6. En daarvan lees ik u het eerste vers voor en het een gedeelte van het laatste vers, vers 7. Handelingen 6, vers 1, daar spreekt het woord des Heeren aldus. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond de murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En het laatste gedeelte van vers 7. En een grote schare der priesteren werd de geloven gehoorzaam. Tot zover. Zijn wij hierboven van strijd en overwinning in de Pinkstergemeente. Strijd en overwinning in de Pinkstergemeente. Vorige week hebben wij gelet op het woord of de raad van Gamaliel. En deze morgen wilde ik graag enkele gedachten uit dit ons voorgelezen schriftgedeelte u noemen. Er is al heel wat gebeurd in de Pinksterkerk. Niet alleen hoogst verblijdende dingen, maar ook diep ingrijpende dingen. Want in datzelfde hoofdstuk van Gamaliel, daar staat ons ook verteld het einde van Ananias en Safira, die in plaats van de waarheid te spreken, gelogen hadden tegen de Heilige Geest. Maar goed, je zou kunnen zeggen, dat was een individueel iets, dat heb je altijd. Of altijd, dat mag je ook weer niet zeggen, maar ik bedoel, in het bestaan van een gemeente, dan krijg je te maken met die of die, hè, die in een of andere, op een of andere manier de aandacht trekken door een zonde of een nalatigheid of wat dan ook, een zwakte. Maar dan ligt dat, zou je zeggen, nog op heel kleine schaal. En verder waren er weinig problemen. Integendeel. De liefde, het geloof door de liefde werkende, was zo sterk in die eerste Pinkstergemeente aanwezig, dat er was gewoon geen plaats voor iets anders. Ja. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat kun je niet namaken. En het is zo ook niet gebleven. Dat er zo'n vrede, zo'n blijdschap, je zou zeggen, de mensen kwamen nergens meer aan toe. Dan met elkaar te spreken en samen verblij te zijn in de wonderen van Gods hand. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen van uw hand. En de Heere ging maar door. Ondanks de nijdigheid van de Sanhedristen. Ze vonden het geen eens erg toen ze geslagen werden. Want ze verblijden zich dat ze waardig waren gekeurd om de naam van de Heer Jezus smaadheid te leiden. Je zou zo zeggen, wat had die gemeente en de apostelen, wat hadden ze de wind des geestes in de zeilen. Zodat ze met volle vaart voorwaarts gingen. Waar naartoe? Naar de Heer Jezus. Naar het einde. Die mensen hebben ook nog geen begrip gehad. Dat wij zo'n 1900, zo'n 2000 jaar daarna, dat wij nou nog hier bij elkaar zouden zitten rond die eerste Pinkstergemeente. Dat hadden die mensen ook niet kunnen denken. Het was allemaal zo vers en zo nieuw en zo levendig. En toch, als je dan dat Handelingen 6, dat eerste gedeelte, leest, dan krijg je een schok misschien. Hé, wat is dat nou opeens? Want dan staat er, en in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond de murmurering der Griekse tegen de Hebreeën. Dat woordje en, in diezelfde dagen, dat is oorspronkelijk een woord dat een tegenstelling aanduidt. Je zou het ook kunnen vergelijken met zoals wij het woordje maar gebruiken. Je vertelt een heleboel, maar dan komt er opeens wat anders. Een tegenhanger. Nou, dat betekent dat woordje en hier in Handelingen 6 ook. Hè? In diezelfde dagen waarin het zo wonderbaar goed ging. Waarin geloof, hoop en liefde in de dadelijke praktijk van het leven beoefend werden. Ruimschoots. Zodat het ons voorstellingsvermogen een beetje te boven gaat. En dan kun je zien dat wij al 20 eeuwen christendom achter ons hebben liggen. Vergeef me dat ik het zo zeg. En dat we wel een beetje uitgeput en uitgedaan zijn. Net als een plantje dat zo oud is en dan zie je het afsterven. Ja, ik weet wel, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want de Heilige Geest is altijd de levende geest. Maar je zult me wel toestemmen dat er in de tijd van de kerk allerlei periodes zijn. Maar zoals toen, in het begin, nou dat is niet lang geweest, in diezelfde dagen, waarin zo duidelijk, zo krachtig die stroom, die heilsstroom ontsprong, en overal de druppels terecht kwamen, het woeste veld vangt zelfs die druppen, zijn weide blijft niet droog, de heuvels steken blijde toppen met lachend groen omhoog. Ja, dat staat van de natuur, maar dat zou je hier ook van de mensen kunnen zeggen. De Heere ging door om bijeen te vergaderen, een kudde, een volk. Nou, in die mooie dagen, die dagen van Gods welbehaag, die dagen van verademing, en die dagen die de Heer Jezus niet meegemaakt heeft hier op aarde, naar zijn menselijke natuur. Hij zei immers tot Nathanael, gij zult groter dingen zien. De Heer Jezus die werd hoe langer hoe eenzamer, hoe meer gehaat. En nou is de Heer Jezus in de hemel aangekomen en nou op aarde breekt die geest de weerstanden weg. Komen er steeds meer bij, de discipelen, de volgelingen van de Heer Jezus, die vermenigvuldigen. Nou, dat is wat. Wij kunnen niet meer werken met vermenigvuldigingen. Hè? Wij werken met optellen en aftrekken, zou je kunnen zeggen. Er valt er eens eentje af, er komt er eens eentje bij. Of het staat stil. Maar vermenigvuldigen, dat 2-4 wordt en 4-16 en ga zo maar door, zo vlug kan ik niet rekenen. Nou, dat is een uitdrukking om aan te duiden de snelle groei van de gemeente. En het woord discipelen wordt gebruikt alleen diegenen die in de Heer Jezus Christus geloofden, die eenzelfde dierbaar geloof deelachtig waren naar hun belijdenis, die sloten zich aan bij de gemeente. Je zou zeggen, nou, dat is echt een levende kerk. Een levende kerk. Daar ga je niet zomaar naartoe, daar word je niet zomaar lid van, maar daar word je door de Heilige Geest naartoe geblazen. En dan ben je blij mee dat je er mag zitten in die kerk. Vermenigvuldigen. Je komt dat woord wel eens meer tegen in het Oude Testament bij Daniel. Hij zegt, in het laatste der dagen zal de wetenschap vermenigvuldigd worden. Eeuwenlang ging het per optelling, weet je wel. Er kwam elke keer een klein stukje bij. Maar wij leven in de tijd dat de wetenschap vermenigvuldigd wordt. Wij kunnen het niet meer bijkijken. De ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel de laatste tientallen jaren en wat langer. Maar het is toch niet in te denken waar wij nou in zitten. Dat is een kwestie van een halve eeuw, hooguit een eeuw, dat dat allemaal gekomen is. Als het vermenigvuldigd wordt, dan gaat het snel. En hier staat het als een triomfantelijk woord. Vermenigvuldigde. In de veelheid van de onderdanen is koningsheerlijkheid. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Kun je wel eens naar uitzien? Al kunnen wij het niet maken. Kom, scheppergeest. Bezoek uw kerk. Wil nog eens blazen in door doodsbeenderen. Een uitbreiding geven van uw kerk hier op aarde. Maar dan een uitbreiding in de waarheid. Niet in de leugen, maar in uw woord. Nou, zou ik erbij willen zeggen, ja. Je hebt altijd twee kanten. Eigenlijk mag ik dat niet zeggen, maar laten we het uit de praktijk dan noemen. Het is natuurlijk heel erg als je bijvoorbeeld zegt alleen maar eenzijdig gericht. Nou, laat de gemeente maar niet te groot worden. Zo is het mooi genoeg. We elkaar net zo'n beetje in evenwicht kunnen houden. Dat klinkt natuurlijk wel aardig en daar wordt ook iets mee bedoeld natuurlijk. Daar wordt mee bedoeld zoveel hoofden, zoveel zinnen. Je krijgt er van allerlei soorten mensen bij. Steeds meer soorten. Steeds meer gedachten, steeds meer karakters. Het wordt steeds moeilijker. Ben je met een kleine, gesloten kring? Ach. Er zit natuurlijk wel wat in. Maar ja, je kan het natuurlijk nooit zo bedoelen dat je zegt, ik hoop dat de kerk maar klein blijft. Dat kun je natuurlijk nooit bedoelen. Want de Heere Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen als hij die grote scharen met mensen zag. Want ze waren als schapen zonder herder. Hij heeft ze bij elkaar willen roepen. En dus je kunt, en zoals ik al zei, in de veelheid van de onderdaan is koningsheerlijkheid. Dus je kunt natuurlijk maar moeilijk vol blijven houden dat dat zo mooi is als de kerk maar nou klein blijft. Weet je wat wel misschien verstandig zou zijn? En dat is ook al een beetje zo. Het is maar goed dat we niet allemaal in één kerk zitten. Dat is maar goed ergens. Je hebt mensen die willen allemaal in één kerk. En dan denk ik wel eens, mensen, hoe krijg je het in je hoofd? Nou is het al moeilijk als de kerk wat groot begint te worden. Het hoeft nog geen eens zo heel groot te zijn. En dan komen er al spanningen en moeilijkheden en dit en dat. Stel nou voor dat we allemaal in dezelfde kerk zouden zitten. Dan moest er hier wel een grote tabernakel staan in Hilversum. Behoorlijk. Maar ja. Ergens heeft het nog wel een goede kant, hoor, dat we niet allemaal hervormd zijn, of allemaal gereformeerd, of allemaal dit, of allemaal dat. Het heeft ergens nog wel een beetje een goede kant. Want tenslotte is er toch maar één kerk. Dat is de kerk die God heeft uitverkoren. En door Jezus Christus is gekocht, en door de Heilige Geest wordt samengebundeld. Maar dit zit er toch wel in, wanneer het groter wordt, worden ook vaak de problemen groter. Dat kun je gerust aannemen. Staat niet voor niets, het gebeurde in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden. Dat is natuurlijk ergens een heenwijzing naar die grote tijd van de Heilige Geest, dat grote werk. En aan de andere kant zit er ook iets in. Ja, het wordt een klein beetje onoverzichtelijk. In die goede dagen gebeurde het dat er een murmurering ontstond. Een murmurering, dat is een akelig naar woord. Murmurering. Het was nou niet zomaar een Ananias en Safira, maar er ging een lijn lopen door de gemeente zelf. De gemeente zelf stond in twee kampen tegenover elkaar. Zeg, dat woordje murmurering hier, dat is nou net een dode vlieg die de zalf doet apothekers doet stinken en opwellen. Wat, hoe is het mogelijk? Die mensen die daar zo goed voor elkaar zorgden, zoveel van elkaar hielden en die het meest van de Heere Jezus hielden en die in hem geloofden en bijeenvergaderd waren en die in tongen en talen spraken en waar nog zieke mensen werden beter van de schaduw van de apostelen en noem maar op, waar kort geleden iemand doodgevallen is die eigenlijk tegen de Heilige Geest gelogen had, Ananias en ook zijn vrouw. In zulke, en er kwam een vrees over het ganse volk. Je zou zeggen, wie haalt het nou in zijn hoofd om te gaan murmureren? Ja, dat is nou de andere kant. Dat is nou de andere kant. Je kan wel zeggen, ja, tjonge, dat was nog eens een tijd en dat. Het was inderdaad een bijzondere tijd. Zo is het nooit meer geweest in die volle zin van het woord zoals toen. Nee. Maar ja, je moet toch wel bedenken dat het mensen waren. Mensen van vlees en bloed. Wat er goeds was, dat overstelpend goede, dat was van de Heilige Geest, van God zelf af en nederdalende. Alle goede gaven en volmaakte giften zijn van de Vader neerdalende. Je kunt niet zeggen, wat waren dat een bijzondere mens. En dat wil de Heilige Geest ons ook laten weten. Het woord van God is een eerlijk woord. Het woord van God laat zowel het een als het ander zien. Maar daarom is het wel bedroevend dat je in die sfeer van waar liefde woont, gebied de Heere de zegen, daar woont hij zelf, dat je nou opeens weer ontdekt, hé, daar wonen ook nog Adams kinderen. Zijn ook nog mensen, met een verdorven natuur. Mensen die vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, al hebben ze misschien wel eens gedacht dat ze boven het stof verheven waren. En dat ze gedacht hebben, nou is het altijd goed, nou zal er niks meer gebeuren. Zo kan het zijn dat de blijdschap en de liefde zo sterk is, dat je de meest, verachte medebroeder, hè, de armste of de akeligste, dat je hem met alle liefde mag omarmen en dat je zegt, in Christus zijn wij beiden gewassen, gereinigd en geheiligd. Je bent mijn lieve broeder. Je bent mijn lieve zuster. Ja, dan kun je wel eens denken van, tjoe. De hemel is op aarde neergedaald. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van zijn huis gesmaakt. En het is ook zo. Maar dan, die ontgoocheling. Schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben de Heer uw God. Dan komt de strijd. Er was al strijd tussen het Sanhedrin, de Joodse raad en de apostel. Je zou zeggen, dat is niet het ergste. Slaat er maar op. Want voor elke bloeddruppel die er vloeit, komen er weer bij. Je kunt het niet tegenhouden. Het bloed der martelaar, heeft me wel eens gezegd, is het zaad der kerk. Maar nou gaat het van binnenuit kraken. En dat is gevaarlijker. Dat is gevaarlijker. Van binnenuit zie je dat niet vaak. Dat de kerk vaak meer verwoest wordt van binnenuit dan van buiten. Ik weet wel, je moet het niet onderschatten als er vervolging is, maar dan hoor je tot je verbazing dat de kerk ondergronds toch steeds nog uitbreidt. En dat ze het woord van God niet weg kunnen branden. Want dat de mensen er zo zuinig op zijn dat ze het aan elkaar doorgeven. Maar dat nou de strijd die van binnen ontstaat, die is eigenlijk veel gevaarlijker. Want een koninkrijk, heeft Jezus al gezegd, dat tegen zichzelf verdeeld is, dat kan niet bestaan. Ja. Je zou zeggen, dat wordt levensgevaarlijk. En nou lees je voor het eerst hier in de handelingen van murmureren. Nou ja, dat de fariseers en de schriftgeleerden murmureerden, zou je zeggen, dat is nog tot daar aan toe. Dat zij het er niet mee eens zijn, vooruit maar. Ze willen toch niet voor dat dierbaar evangelie buigen. Maar dat er in de schoot van de kerk zo'n oneenigheid bestaat, die hier met het woord murmurering, dat is opstandigheid, dat is nijdigheid. Dat is eerst bedektelijk de zaak opkroppen, weet je wel, dat het je niet aanstaat en zo, maar je zegt nog niks. Dan begin je gezicht een beetje donker te kijken, te midden van al die weldaden die de Heere gaf. En dan wordt er eens over gefluisterd, tenslotte wordt er openlijk over gepraat, tenslotte staan de mensen zo voor elkaar. Nou, je moet die mensen niet onderschatten hoor, die Joden. Dat kan er van langs gaan, in zo'n murmurering. Er is er altijd maar één die lacht, dat is de duivel, de Satan, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende hoe hij het erfdeel van de Heere zou kunnen vernielen. Maar ja, hij lacht toch te vroeg meestal. Want de Heere is sterker. En de Heere is de koning van de kerk. Maar, dat neemt niet weg, er is al wat ontploft in al die eeuwen tot de dag van vandaag toe. Het is wat al wat geweest. Is de gemeente niet voor een groot gedeelte hier ook bestaande uit splinters? De een van die kerk, de ander van die kerk. Vanwege alle spanningen en narigheid, het zij in de leer of in wat dan ook, hè, maar mensen die met hun ziel onder hun arm door het dorp hebben gelopen, waar gaan we naartoe? Waar moeten we nou heen? Dit en dat. Er is, als je daarover denkt, dan zeg je, het is een veel groter wonder dat de kerk er is, als dat de kerk er niet zou zijn. Dat zou begrijpelijk zijn. Het zou heel begrijpelijk zijn als de kerk zichzelf geliquideerd had. Opgeheven. Van binnenuit. Er hoeft geen ene vijand aan te pas te komen. Want dat doen die zondaren zelf wel, die kerkmensen. Het is wat. Een wonder gewoon. En hier nog in het begin, dat goede begin. En dan al murmurering. Waar gaat het om? Nou, om kort te zijn, je had Joden, die waren Palestina trouw gebleven. Dat waren Joden, die hebben altijd in Judea of in Jeruzalem gewoond. En die zijn zo'n beetje de taal nog blijven spreken, Aramees, die onder de Joden gebruikelijk was. En die hebben zich altijd toch nog gevoeld, heel sterk zelfs, de trouwe zonen van Abraham, die in het land wonen, dat God gewezen heeft, daar in Palestina. Maar, er zijn er nog meer die verhuisd zijn. Dat weet je ook uit de zendingsreizen. Overal waar de apostelen kwamen, om het woord Gods te bedienen, daar had je ook Joden en synagoges. Overal heen in Egypte, in heel Klein-Azië, over heel de toenmaals bekende wereld zou je zeggen, had je ook Joden. Het waren handelaars en wetenschapsbeoefenaars. En die waren overal in iedere plaats en stad van betekenis, had je ook een groep Joden. Die mensen, die hebben daar ook kinderen gekregen. Die mensen die ondergingen heel sterk de invloed van de Grieken, van het Griekse denken, de Griekse cultuur. Dat waren gewoon mensen, wij zouden zeggen met, ja, toch wel met een veel bredere blik. Werelds gezien hadden ze een veel bredere blik. Natuurlijk, ze vonden het wel mooi als ze op hun oude dag daar in Jeruzalem terug konden keren en daar nog ergens begraven worden bij de vaderen van ouds. Maar, nou ja, Ach, dat ging ook niet altijd op. En al vormden ze dan wel een zekere klem in de vreemde met hun synagogen, toch, ze stonden veel meer open voor de wereld, voor het Hellenisme. Wij zouden gewoon zeggen voor de wereld van toen. Ze lazen de Bijbel niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks, de Septuagint. En dat spraken ze ook met elkaar. Ze kenden maar heel gebrekkig soms hun taal van de vaderen die in Palestina wonen. Dat is net als dat wij zitten bijvoorbeeld, ik bedoel nou niet Hilversum hoor, maar dan begrijp je me wel. Wij zitten hier ergens op een dorpje in Nederland, Noord-Holland of Zuid-Holland. Een besloten gemeenschap, hier nog een paar huizen en daar nog een paar huizen, of in Drenthe bijvoorbeeld, daar heb je dat nog sterk. Die mensen denken nog anders, die leven nog wat anders, het is allemaal wat anders. Nou kom je in Amerika, ja ik ben er nooit geweest, maar ik neem het als voorbeeld, kom je in Amerika, ja tjoe, het gaat allemaal groot op, allemaal heel anders, alles wordt heel anders bekeken, ja. En als die mensen daar vandaan hier komen, dan kijken ze een klein beetje, dat hoeft niet geen hoogmoed te zijn, maar kijken ze een beetje meewarig naar die scharlaatjes hier op het dorpje of zo, weet je wel, die, ja. Zo kan het zijn. Nou ja, zo moet je dat nou ook zien. En die mensen zijn vaak wereldser ook hoor. Ik weet wel van mensen die daar gewoond hebben. Die hebben dominees daar ontmoet en hier ontmoet. Nee, wat als ze dan zo'n dominee hier hoorden preken over een hoedje en over een dingetje en een datje, weet je wel. Dan zei ze, nou laat je alsjeblieft niet zo huichelen, want bij ons liep ze vrouw met lippenstift en met korte rokjes en met dit en dat. Die gingen gewoon aan de bel trekken hier als ze later in Nederland kwamen. Omdat ze daar zo makkelijk waren en hier opeens zo degelijk weer. En je voelt aan, dat zegt allemaal heel weinig om mensen. Ik lach er maar om al die dingen. Maar ik bedoel maar, je voelt die hele leefwereld, die verschilt. Al zijn we allemaal mensen, die hele leefwereld verschilt. Mijn oude dokter, die zei eens, hier in Hilversum is nou uit dienst, die zei, ja, ik ben er een half jaar geweest. Ik had er zo'n walging van, zegt hij. Hij zegt, ik ben overal geweest, in nachtclubs en overal. Hij zegt, maar in hun versies over de maan, zegt hij, wordt de maan nog vergeleken met een dollar. Hij zegt, zulke soort type van mensen. Hè? Dat waren dan wel natuurlijk de echte Amerikanen enzovoorts, die in de jacht zijn opgenomen van verdienen, meer fruit. Hè? Maar je voelt wel wat ik bedoel. Die Griekse mensen hier, dat waren ook Joden, maar die waren in het buitenland opgegroeid. In het buitenland. En die hun kinderen, nou ja, dat waren ook echte Joden, die gingen nog wel naar de synagogen, die werden nog wel onderwezen. Maar ja, die hadden aan heel andere invloeden blootgestaan dan de thuisblijvers. Maar ja, er zijn er een heleboel van tot bekering gekomen op het Pinksterfeest en daaromheen. En die horen nou bij de gemeente. Nou ja, je zou zeggen, ai, zie hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders van hetzelfde huis. Want dat zijn toch allemaal mensen uit één familie, allemaal Joden. Allemaal uit Abraham gesproten, ja. Maar ze zijn ook allemaal uit Adam gesproten. En Adam, dat is zo'n ongelukkige figuur, die denkt toch al heel gauw. Ja, maar wat is er nou gegroeid in de gemeente? Wel, die oude trouwe vaderlanders, hè, die niet op avontuur zijn gegaan, die misschien wel eens gedacht hebben, ik zou ook wel willen, maar ze hebben het niet gedaan, die rond de tempel bleven, die denken, die voelen zich toch wel een klein beetje meer dan die zonen en dochters, die eigenlijk het grootste gedeelte van hun leven in verre en vreemde landen geweest zijn. Je kunt het aan haar praten horen, je kunt het aan haar kleren zien en noem maar op. Wat zit dat er gauw in, hè? Wat maakt de duivel daar een gebruik van, dat de mens zo gauw een oordeel en een beoordeling heeft? Wat beseft een mens weinig dat hij wel 100.000 keer in zijn leven zijn oordeel moet herzien? Niet in zaken het eeuwig blijvende woord, hoor. Dat staat vast. Ook niet hoe wij zalig worden alleen om de genade en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat staat vast. Maar wees eens eerlijk, hoeveel keer heb je in je leven je visie toch moeten herzien? Omdat je moest bekennen, ja, het houdt ook geen stand. Denk je in alles nou nog precies hetzelfde als toen je een kind, een jongen was? Nee. Nee, want je bent een kind van je tijd. En je hebt ook leren zien dat er ontzettend veel dingen waren waar je eigen vroeger voor dood zou vechten. Dat je nou zegt toch. Mijn zoon, wees gewaarschuwd. Vreest God en houdt zijn geboden. Betaamt alle mensen. Maar er zijn een heleboel dingetjes dat je moet zeggen. Mens wil dat niet weten. Hij wil er niet aan. En hij wil krampachtig net doen alsof er niks verandert. Maar God verandert niet en zijn woord verandert niet. Maar wij veranderen altijd door. Dat kun je merken. Ja. Ik weet nog goed dat mijn vader zo menigmaal verteld dat toen mijn moeder voor het eerst lichte kousen aan had. Oh, de man was in de verkeringstijd, de man was er kapot van. Toen opa op het eerst een katekezantje met kousen en hoer eruit. Duurde gelukkig niet zo lang toen dat de man terug moest. Terug. Waar ben ik een dwaas. Maar het zijn er nog maar hele kleine dingetjes. Maar er zijn wel grotere dingen ook hoor. Die nog veel dieper betekenis hebben gehad in ons leven. Wat we eigenlijk nou niet meer zien. Dacht je als meisje kon gaan zwemmen of zwemmen leren op school of op de Lieberg? Geen sprake van. Nou, zo voel je aan, hè, dat er zijn een heleboel dingen die veranderen. En dan moeten we maar niet te lang over wakker liggen en te veel over tobben, hè. Als dat ene eeuwig blijvende woord van God maar onaangetast blijft staan. Want dat is alleen waar. En de rest is niet waar. Daar kun je niet op bouwen. Dan zeg je, een mens is een wonderlijk schepsel. Als je een plaatje van hem ziet nu, een fotootje of van 100 jaar terug of 200 jaar terug. Het is allemaal een mens en niets meer. Maar hij zegt, oh, was ik dat? Was dat die? Je ziet het al aan het uitwendige vaak. En nou zitten mensen zo gauw in en zo gauw tussen, hè. Om, ja, hij is wel een beetje makkelijk. Of hij is wel een beetje moeilijk. Hè. Naar de eerste kant werkt dat. Hè. Dat slijpen van elkaar. En dan krijg je murmurering. De een murmureert tegen de andere en zegt, ja. Of eerst, ieder zoekt zijn eigen partij op, dat is logisch. Heb jij gemerkt dat, wanneer zijn ze bij jou verplaatst geweest? Ja, oh nou, maar daar niet hoor. Daar zijn ze wel meer geweest. Want ja, weet je wat er aan de hand was? In die tijd, het was een mooie tijd, het was geen communisme hoor. Ieder kreeg maar dat hij nodig had. En er was niks, geen verplichting bij. Dat zei Petrus ook tegen Ananias. Man, zegt hij, je bent toch niet verplicht om alles aan ons te geven? Maar dan moet je niet net doen alsof je alles geeft. Het is toch het jouwe? Je mag er toch mee doen wat je wil? Dat is geen communisme. Geen staats, geen kerksalmacht. Maar ja, de liefde was wel zodanig dat je had toen ook geen sociale voorzieningen en weduwen en wezenwetten en noem maar op. Dat had je allemaal niet. Maar de liefde was zo sterk dat er werden gewoon maaltijden gehouden. Dagelijkse maaltijden. De rijke mensen, die nodigde de arme mensen op de maaltijd uit. En die zorgde dat er goed te eten en te drinken was. En als dan de arme mensen weggingen, dan zei ze, joh, steek dat in je zak. Hier heb je een doosje Ja, ik wou zeggen een doosje sigaren, maar die kun je niet opeten. Maar hier heb je nog een broodje mee, we zijn toch over. Dan heb je thuis ook nog wat. Zo ging dat. Het was natuurlijk erg mooi. Maar ja, omdat er zoveel duizenden bij duizenden mensen werden toegedaan. En de gemeente wel groeide naar zo'n 5000 mensen. Ja, dat kun je niet meer overzien. En de apostelen die kunnen er ook niet allemaal bij wezen. Want die mensen die moeten preken en die hebben gebed. En ja. En nou is er een klein beetje wrijving of een klein beetje een murmurering ontstaan. He, of dat er nou reden toe geweest is. De meesten laten het in het midden en zeggen, nou ja, dat weten we niet. Het was misschien maar inbeelding bij die Grieken dat ze een beetje achteruitgesteld werden. Dat hun weduwen niet genoeg uitgenodigd werden op de maaltijd en een klein beetje achterop raakten. Overgeslagen werden. Sommigen zeggen, ja, dat kan ook wel een inbeelding zijn, want de mens heeft vaak een minderwaardigheidscomplex of een meerderwaardigheidscomplex. En dan denkt hij al gauw dat hij achteruit gezet wordt. Dat hij het zwarte schaap is. Dat kan natuurlijk zo zijn, en dat is vaak wel zo, maar toch, persoonlijk denk ik, ja, dat kan best zijn. Dat die mensen inderdaad een beetje in de achterhoede terecht zijn gekomen. Die buitenlandse joden. Net zoiets als bij Petrus, die was toen toch in Antiochië. En dat hij daar, was hij met die heidenen bezig, aan het praten en converseren en gezellig met elkaar. En toen komen er een paar van die ras echte joden binnen. En hij excuseert zich en hij gaat met die joden zitten praten. Met die godzalige mannen. Hij voelt zich niet zo erg lekker bij die bekeerde heidenen. Want dat waren ergens, dat kon je nog wel zien, heidenen. Die keken niet op een stukje varkensvlees, bij wijze van spreken, of een speklapje. Maar die joden wel. En dan veinst hij opeens met die joden. En dan komt Paulus en die bestraft hem en zegt, wat doe je nou? Nou maak je met je daden de leer van genade en ontferming maak je aanvechtbaar. Die bestraft hem in het openbaar. Voel je hoe belangrijk het is, mensen? Je kan wel zeggen, ja, maar dit, ja, maar dat. Ja. Hoe belangrijk het is. Voel je dat Paulus daar zich bewust is? Wat Petrus hier doet, dat kan niet onder vier ogen afgedaan worden. Dat moet in het openbaar gezegd worden. Want dit heeft verstrekkende gevolgen. Voor de kerk van Christus hier op aarde. Als dat niet openlijk bestraft wordt. Daar moet je maar eens over nadenken. Maar het is maar een zijstapje. Dus ik laat het even rusten. Maar voel je hoe een mens genegen is om het een voor te trekken boven de ander. En om dan. Dat er toch ook een klein beetje van minachting is. Misschien een beetje te grof gezegd. Maar ja, die. Die is mij te werelds en die is mij te dit en die is mij te dat. Hoor. Daar kom ik niet veel meer hoor, daar heb ik geen zin in. En zo gaat het vaak. Hè? Ja, menselijk. Maar het kan een hele storm veroorzaken. Want nou komt de ruzie. Ze werden in die dagelijkse maaltijden, werden die Grieks-Joodse weduwen, die werden wel een beetje verzuimd. En ja, laten we nou maar net zeggen zoals het is. Als nou hoog water is, dan merk je het niet zo, hè. Als je maar zit te zingen, dan kun je wel eens denken bij je eigen uren, dagen, zonder naar de tijd te vragen. En dit is onze spijs en de mens zal bij brood alleen niet leven en noem maar op. Maar bij alle woord dat van de mond Gods uitgaat, is allemaal volkomen waar. Maar ja, zo hoog staat het altijd niet. Bij Adam helemaal niet. En nou juist, wanneer nou, laten we zeggen, de fleur, de veerkracht des geestes in de harten, die in beweging zijn gekomen, wanneer die harten weer een weinig terugzinken, een beetje terugvallen, weer eens de krant nemen, weet je wel, de krant, ja, die krant, dat is maar een werelds ding, maar goed, je gaat dus even de krant, een tijd heb je gedacht, geef hem een schop, laat hem de deur maar uitgaan, die krant, want ik heb geen krant meer nodig. Ik heb nog maar één waarheid. Maranatha, de Heere komt. Ja. Zo is nou een mens. Het gewone komt ook weer terug. zolang je hier op aarde bent. Alleen als je oud wordt en afgedarpt, dan interesseert het je niet meer. Maar anders dan zie je een mens toch weer. Ja. Nou ja, en in die ruimte wringt zich nou de murmurering, hè? En dan kun je zeggen, ja mensen, oh, houd er toch mee op, alsjeblieft, houd er toch mee op, want er zijn toch wel belangrijke dingen en er zijn toch wel zus dingen en zo dingen. Ja, maar je redt het niet. Je redt het onherroepelijk niet. Het vuurtje brandt. En is niet zomaar uitgeblust. Hehe, Pinksterkerk, ja, Pinksterkerk. De apostelen die horen het, en die zullen ervan geschrokken zijn. Die roepen gelijk de gemeente bij elkaar. En zeggen, ja, of dat ze zich ook een beetje schuldig voelen, ik weet het niet. Ze zeggen, ja, ik zeg het even met mijn woorden, wij hebben druk zat met preken en met gebed. Dat mag niet in de verdrukking komen. Dat kan niet in de verdrukking komen, want er heeft de Heer ons toe geroepen en afgezonderd om zijn getuige te zijn. Maar wij hebben een voorstel. Dat jullie naar 7 mensen uitzien. Die goede getuigenis hebben. Vol van de Heilige Geest en met wijsheid. We zeggen niet zomaar wat, nee. Het zijn ernstige woorden hoor. De vrezen des Heren. Daar gaat het om. En waar de Heilige Geest in woont en werkt. En dat die dan zich met die zaken gaan bemoeien. Een beetje organiseren. Dat wij niet opeens voor een conflict komen te staan met daar is ruzie en daar is ruzie en die kunnen elkaar niet meer uitstaan en die mag daar niet meer komen eten en weet ik allemaal wat. Jongens, dat hebben wij geen tijd voor. Ja, zo ging dat toen, hè. Je moet het ook niet onderschatten, het waren wel 12 apostelen en medewerkers, maar ja, het waren ook een heleboel mensen, grote gemeenten. Sommigen denken dat Jeruzalem, dat toen verdeeld was in 7 districten, dat ze daarom 7 diakenen hebben gekozen voor ieder district 1. Maar dat weet ik niet, dat is niet te bewijzen. En dan zeggen ze het, zo en zo staan de zaken. En dan laten ze het aan de gemeente over. En dit woord behaagde aan al de menigte. Dat is een van de eerste gemeentevergaderingen, zou je zeggen, waarover, waar gestemd wordt. Dit woord behaagde aan al de menigte. En dan lees je dat ze 7 mannen hebben gekozen. Het opmerkelijk is dat het mannen zijn die die Griekse namen dragen. Dus het zijn waarschijnlijk Griekse Joden. Misschien dat er ook wel Palestijnse Joden bij geweest zijn. Maar het grootste gedeelte zal wel van Griekse origine zijn geweest. Dat is zo mooi, hè? Dat is zo typerend, hè? Je zou zeggen, nou, als de ene club nou de poot stijf houdt. Die Palestijnse Joden, dan zeggen ze, wat moeten die Grieken? We stemmen allemaal mensen van onze kant. Maar nou is het typische, de Grieken die zijn gaan murmureren. En de vergadering kiest Hellenistische Joden. Joden die in de wereld gezeten hebben. Joden die hun hele leven in het buitenland hebben geweest. Die kiezen ze. Ja, dat is mooi. De apostelen hebben zich er blijkbaar niet mee bemoeid. Ja, dit is geen schema kerkrecht hoor. Geen college kerkrecht, zo moet je het niet opvatten. Je moet niet allemaal gelijk in je gedachten natuurlijk gaan zitten vergelijken. Dat is wel eens leuk natuurlijk, maar dat is niet de bedoeling. Ze stelden ze voor de apostelen. Die doen een gebed. Die hebben kennelijk niet meegestemd. De apostelen hebben kennelijk niet gestemd. En dan doen ze gebed en ze leggen de handen op, de oplegging der handen, symbool van de bekwaammaking van de gaven van de Heilige Geest die aan hun geschonken worden. Strijd en overwinning. Die mensen kregen op tijd wijsheid van de Heilige Geest om de goede weg te wijzen. Ze kregen op tijd wijsheid en nuchterheid om te bedenken, ja jongens, zo kan het niet langer, er is reden, er moet wat veranderen. Er is wat veranderen. De Heere God liet het medewerken ten goede. De boze duivel die nooit anders zijn vermaak heeft dan in de ondergang en de vernieling van de gemeente, onderlinge strijd en verdeeldheid, hij verliest de strijd. Je zou zeggen, er is een nieuw ambt bijgekomen, het diakenambt. Diaken, dat betekent dienaar. Dienaar. Er zijn dienaren bijgekomen. En weet je wat nou het opmerkelijk is? Dat viel mij zo verbazend op. Alles gaat gewoon door. Het woord Gods wies. Het groeit. Het grijpt om zich heen. Het voegt bij de gemeente. Niet de apostelen wiezen. Het woord Gods wies. Groeide. Het woord van God deed het. Door de kracht van de Heilige Geest. En er komt nog meer vermenigvuldiging. En dan staat er al tot een zeer en een grote schare der priesteren werd de gelovigen gehoorzaam. Dat is nog een overwinning van de Heilige Geest. Moet je eens opletten. Wij weten wel. Profeten, priesters, koningen. Nou, hebben de christelijke kerk, die heeft geen priesters meer, hè? Ja, wel, in zoverre, in het ambt aller gelovigen. Dan is iedere gelovige profeet, priester en koning. Maar je kunt het niet meer zien. Je kunt het niet zo meer zien dat er offers gebracht worden en zo. En bepaalde ceremonieën en rituelen worden gedaan. Dat... Je moet kijken. Nou heeft God uit Christus de grote diaken. Ja, veel meer dan een diaken. Maar de grote dienaar Gods. Laat hij een ambt inkomen in de gemeente. In de gemeente. Een priesterlijk ambt. Naast het ambt dat ze allemaal hebben als ambtsdragers, ambt der gelovigen. Laat de Heer het zichtbaar worden in de gemeente. Ook het ambt naar de priesterlijke kant. De priesterlijke bediening. De dienst van de offeranden van de barmhartigheid. De dienst van de vertroosting. Stefanus die preekte ook nog. En Filippus de evangelist die heeft de moorman onderwezen. Dat was ook een diaken. Het was allemaal nog niet zo erg afgebakend zoals nu. Hè, maar toch. Uit Christus vloeit dat aan. En nou. En dat was voor mij eigenlijk ook een opvallend iets. Hè. Nou zijn de 7 diaken in de gemeente gekomen. En dan stuurt de Heer een grote schare van priesters naar de gemeente toe. Die gehoorzaam wordt aan het geloof. Dat wil zeggen, die tot geloof in Christus komen. Die van de werken der wet en van de dienst der offeranden in de tempel worden afgebracht. Om alleen te hopen en te geloven in Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Die werd gehoorzaam. Tegenover staat hun ongehoorzaamheid in de verwerping van de Heer Jezus Christus. In hun vast blijven houden aan eigen offercultus, eigen waarde, eigen inzichten. En nu opeens worden zij het geloof gehoorzaam in plaats van nog langer door de werken der wet zoeken gerechtvaardigd te worden. Strijd en overwinning. De Heer zegent dit zo in de gemeente. De openbaring van het diakenambt wordt zo gezegend dat de Heer een heleboel priesters priester afmaakt, uit de offerdienst uittrekt en ze in de gemeente van Jezus Christus brengt om alleen uit genade zalig te mogen worden. Misschien worden ze nog wel diaken. Naar het ambt aller gelovigen zijn ze al. Koningen en priesters. Goden. Overwinning. De strijd. Die leidt uit genade. Door de kracht van de Heilige Geest. Leidt deze strijd. Tot een overwinning. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Want naar de mens gesproken, het leed zou nog niet te overzien zijn geweest als deze jonge Pinksterkerk, als die in stukken zou gescheurd worden door ons ordinaire gedoe. Want ergens, vergeleken, we zijn ook maar ordinaire mensen, maar vergeleken bij het grote werk van God, hè, is Is dat weduwe eten en die bedieningen en zo, dat is toch eigenlijk allemaal niet zo belangrijk? Ja, maar wij zijn mensen. Schapen, meiden, weinigheid, zit mensen. En een mens die kan om een kleinigheid, zou je zeggen, de hele zaak overhoop gooien. Ruzie, tweedracht, nijd. Het leed zou toch niet overzien zijn geweest. Als dat doorgegaan zou hebben. Maar de Heere zegt, ja. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen, ja. En dan mag de een schamper lachen en zeggen, nou het lijkt er niet op en dit en dat. Maar Gode zij dank die hier in deze jonge gemeente het overwicht geeft aan de liefde, aan de orde en aan het geloof. Dat hij het overwicht erover geeft. Want nou gebeurt er precies het tegenovergestelde wat de duivel graag wilde. De duivel dacht, nou ligt de zaak in elkaar. En in plaats daarvan maakt de Heer het nog groter. Maak de plaats uw tenten wijd. Slaat uw pinnen vast uit, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Nog zult gij zeggen, gij die van kinderen beroofd waart, wie heeft mij deze gegenereerd? De Heere, die trouwe Heere, die heeft het gedaan. Daarom, ik weet wel, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Maar er staat ook tegenover, en dat heb ik wel eens aan de Heere gevraagd ook. Heere, wil zoveel voeten richten onder uw heilige evangelie. Grieken, barbaren, kan mij niet schelen. Ik hoop jullie ook niet al te veel, maar kan mij niet schelen. Als er een beetje vreemd figuur naar binnen komt stappen. Als God de Heere maar door zijn heilige geest in het hart wil wonen en werken. Dan zeg ik, nou, tot het laatste plekje en de gang toe. Die mag vol worden. Vol. En de kennis des Heeren mogen komen in de harten van velen. Want de tijd kort op. En het huis van de koning.